Nou, laten we lezen uit Romeinen 10. En deze keer vanaf vers 11. Romeinen 10, vers 11. Het valt weer midden in een stukje. Eigenlijk moet je zo'n hele brief aan één stuk doorlezen. Maar goed, dat is nogal tijdrovend. Dus we hebben nu de 27e avond. En zijn aangekomen bij Romeinen 10, vers 11. Want de schrift zegt: ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want dezelfde Heer van allen is rijk jegens allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden. Hoe zullen zij nu hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden zijn? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: Heer, wie heeft onze prediking geloofd? Dus is het geloof uit de prediking en de prediking door het woord van Christus. Maar ik zeg, hebben zij niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes: ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken. Maar Jesaja waagt het te zeggen: ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan hen die naar mij niet vroegen. Maar tot Israël zegt hij: de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de lezing van dit gedeelte van vanavond uit de Bijbel. Ja, we vallen dus midden in een stuk, getuige ook dat woordje want, in vers 11. En het is altijd goed om weer eventjes onze geheugens op te frissen. Waar hebben we het ook weer over? We zijn midden in een gedeelte over de vraag: hoe zit het nou met die belofte van God aan Israël? En het verlangen van God, inmiddels weten jullie dat wel, hè? Als je mij vaker volgt. Het verlangen van God is dat zijn Zoon verheerlijkt wordt. En dat Christus over alle mensen en door alle mensen gezien wordt. En dat hij in de gelovigen verheerlijkt wordt. En straks ook boven alle geschapen zaken wordt gesteld. En ook Israël is met dat doel geroepen. Dat Christus, de Messias, hun Messias, in dat volk straks wordt verheerlijkt. Al die beloften van Israël, van de Heere God aan dat volk Israël hebben dat doel. Dat als zij straks in dat land wonen, onder hun Messias, onder hun koning, dan zal ook de wet in hun hart zijn geschreven. Iedereen zal de Heer kennen en dan zal ook de Heer Jezus, hun Messias, verheerlijkt worden onder hen, doordat zij straks ook in het vrederijk al die wetten en al die uiterlijke zaken weer in praktijk brengen, al die offers weer gaan brengen. Niet als een soort vooruitzien, maar als een soort terugzien. Een herinnering, een vooruitwijzing, of nou ja, dat zeg ik verkeerd, een verwijzing naar Christus. Maar in deze brief aan de Romeinen hebben we, en dat is ontzettend belangrijk om dat maar te blijven herhalen, heeft Paulus heel duidelijk in de eerste hoofdstukken gezegd dat de mens, of je nou een Jood bent of een heiden, elk mens van nature verloren is in zonde en schuld. En dat woordje schuld wordt dan niet genoemd, maar allen zijn onder de zonde. En dat is belangrijk om te weten, want vandaag horen wij een evangelie dat eigenlijk de mens weer een beetje streelt. Hè? En dat vindt op allerlei fronten plaats. Het is of, nou ja, God houdt van jou en je bent bijzonder en je bent waardevol. Of het is dat God de mens wil gebruiken om zijn koninkrijk nu op aarde al een beetje vorm te geven. Maar de brief aan de Romeinen zegt, wij hebben helemaal niks in te brengen. Allen zijn onder de zonde. En dat geldt dus ook voor alle Israëlieten. Ze hebben geen specifiek voorrecht vandaag als het gaat om de behoudenis, om het heil, om de redding. Ook zij, gaan we vanavond ook zien, hebben het gewoon nodig om het evangelie van de genade van God aan te nemen, opdat ook Christus in hen verheerlijkt gaat worden, zoals hij dat in de heidenen zal zijn. Maar die beloften van God, ja, die gaan nog zeker wel in vervulling. Maar het hele punt van Paulus' betoog is dat niet allen tot Israël behoren die uit Israël zijn. Gods Israël, het Israël van God, dat zijn zij die, zoals de Heer Jezus dat ook heel duidelijk zegt in Matthäus 5, zalig zijn de armen van geest. Daar begint hij mee. Tegenover die fariseeën die zichzelf door hun eigen gerechtigheid laten gelden, verhieven boven de rest. Kijk mij eens bidden, kijk mij eens aalmoezen geven, kijk mij eens vasten. Matthäus hoofdstuk 6, hè, weet je wel. Maar het Israël van God, dat zijn zij die uit Israël zijn, maar die arm van geest zijn, besneden zijn van hart. Dat konden we ook al lezen in Romeinen 2. Niet allemaal zijn zij Joden die zo genoemd worden. Hè? Nee, arm van geest is wat de Heer Jezus bedoelt. Wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het vinden. Dat betekent dus eigenlijk, arm van geest betekent in het licht van de Romeinenbrief, ik erken dat in mij niks goeds woont en dat ik tegenover God volkomen afhankelijk ben van zijn genade. Arm van geest, verbrijzeld noemt Jesaja dat. En dat is heel belangrijk. En vandaag hebben wij nodig, en dat is, zullen we ook in dit hoofdstuk zien, maar voor heel weinigen weggelegd, dat het evangelie heel duidelijk maakt dat de mens van nature verloren is. Maar ga maar eens tegen iemand zeggen, en tegenwoordig is dat ook in de christenheid al heel lastig, jij bent van nature niet in staat om God te kennen of om hem te zoeken. Er woont in jou niets goeds. Dat is tegen het zere been van heel veel mensen. En helaas ook van heel veel mensen die zich evangelisch noemen. Maar in de vorige les hebben we gezien dat Paulus uit Deuteronomium hoofdstuk 30 laat zien dat het dichtbij is, in je hart en in je mond. Weet je nog? Dus zeg nou niet wie zal opklimmen naar de hemel. Dat is om Christus eruit te laten neerdalen. Zeg niet wie zal afdalen naar het dodenrijk. Dat is om Christus te laten opkomen. Dat zegt hij daar zo, hè? Met een citaat uit Deuteronomium 30. Want ja, daar stond Israël voor, dat beloofde land. En ze hadden Mozes niet meer. En toen dachten ze, ja, dan hebben we al die regels. Dat is onmogelijk. Hoe gaan we dat houden? Hoe gaan we dat redden? En dan zegt Mozes tegen ze, ja, maar het is dichtbij. Als je maar erkent dat je arm van geest bent, en door het geloof je vastklampt aan de Heere God, dan zal hij het doen. En dat heeft Israël dus niet gedaan. En als we nog even teruggaan naar het slot van Romeinen 9, dan staat daar vers 33, daar staat, maar Israël, dat naar een wet van de gerechtigheid jaagde, is tot de wet niet gekomen, waardoor, omdat het niet op grond van geloof, maar als op grond van werken gebeurde. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En dat komt omdat de Heer Jezus openbaar maakte wat hun werken waren. Als je even naar Johannes 7 wil gaan. Johannes 7. Staat daar het volgende. Johannes 7. Even kijken. Vers 7. Daar staat, de wereld kan u niet haten, maar zij haat mij. En dat bedoelt hij dus mee de Israëlieten om hen heen. De wereld was toen niet, zoals we dat in de brieven vinden, de hele wereld, maar dat was toen gewoon Israël. Dat kun je ook zien in Johannes 15, waar de Heer Jezus het heeft over de haat van de wereld, maar dan heeft hij het daar even verderop over hun wet, weet je wel, hun wet. Dat is de wet van Israël. Even opnieuw, Johannes 7, vers 7. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. En dat is tijdens het feest. Ja? Er staat in vers 2, het feest van de Joden, het loofhuttenfeest was nabij. Het loofhuttenfeest wordt hier het feest van de Joden genoemd. Heel veel mensen zeggen vandaag, ja, nee, maar de feesten en de feesten van God en we moeten allemaal die feesten vieren. Maar hier staat het feest van de Joden. Het was ook hun feest geworden. Een religieuze huls. Zonder dat ze de Christus erkenden. Sterker nog, ze vierden het loofhuttenfeest. Terwijl ze de Heer Jezus haten. En waarom? Omdat ze hun eigen gerechtigheid najaagden. En dat legde hij feilloos bloot. En dus haten zij hem. Want als het licht van de wereld toen in de wereld kwam, werd de duisternis van de mens in zijn nabijheid openbaar. Ja? Tussen haakjes. We zitten vandaag in de adventtijd. Weet je wel, nou ja, daar heb ik niks mee. Maar dan wordt er gezegd, we kijken uit naar de komst van het licht van de wereld. Maar hij is nu niet meer in de wereld. Nou, misschien kun je dus even een klein zijspoortje Johannes 9 opzoeken. Maar ik kan het niet laten om dat toch nog even te noemen, want ik kan me daar zo een beetje aan, soms een beetje aan storen als ik dat elke keer hoor. Ken je dat? Misschien mag dat niet hoor. Vers 5 in Johannes 9. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Zolang ik in de wereld ben. Ja? Maar toen hij de wereld verliet, toen begon de duisternis. En heeft hij ons achtergelaten, schijnende als lichtende sterren, weet je wel? U bent het licht van de wereld. Dus vandaag moeten wij niet gaan zeggen, ja, we vieren kerst en we zien uit naar de komst van het licht van de wereld. Nee, want dat is geweest. Het heeft ieder mens verlicht. En ze moesten hem niet. Ze hebben hem verworpen, want de duisternis van de harten kwam openbaar in zijn licht. En ze hebben hem gekruisigd en ze hebben hem weggedaan. En nu heeft hij de zijne achtergelaten op deze wereld. Schijnende als lichten, dus niet het licht in die zin van de zon. Hij was de zon en verlichtte ieder mens. Wij zijn een beetje aftreksels daarvan, laat ik het even zo zeggen. Maar toen hij in de wereld was, het licht van de wereld. Ja, toen werd die gerechtigheid uit de wet, werd gewoon feilloos door hem aan de kaak gesteld, weet je wel. En dat haatte zij gewoon. En nou ja, we zullen zo meteen zien dat diezelfde haat zich ook richtte op Paulus en op de apostelen en op iedereen die de Heer Jezus vertegenwoordigt of verkondigt. Als je vandaag zegt, de Heer Jezus is mijn leven, en je zit in een kerk, dan is de kans aanwezig dat sommigen in die kerk jou niet meer zo aardig gaan vinden, want ja, je breekt met alle tradities, je houdt je niet aan de regels, je houdt je niet aan de voorschriften, maar dat licht wat in jou schijnt van hem, dat is tegelijkertijd een oordeel voor alles wat mensen hebben opgericht aan godsdienst en religie. En daar hoort ook dat hele adventsgebeuren bij, met alle respect voor al die mensen die dat elke week aansteken, die kaarsjes. Maar ja, dagen, maanden, vaste tijden neemt u waar. Ik vrees dat ik mij te vergeefs voor u heb ingespannen. En wat hebben we vandaag van de Heer gekregen als middel aan hem te gedenken? Nou, dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Ja, en wat hebben wij ermee gedaan? We hebben precies omgedraaid. We hebben gezegd, nou, de dag van de Heer, de zondag. Nou ja, dan gaan we niet elke week natuurlijk avond doen. Hè? Dat is veel te saai. Dat moeten we niet doen. Dus één keer in de maand of één keer in de twee maanden. Maar kerst? Ho! Dan is iedereen op zijn net. Want dan gaan we aan hem denken. Aan de geboorte van de Heer Jezus. Nou, sorry, maar dat is niet naar de schrift. Hoewel ik gewoon rustig die eerste kerstdag ergens ga spreken, maar ik zal dan wel proberen om. Wat zeg je?
Je gaat ook wel lekker zitten denken.
Ja, maar dat heeft niks met mijn geloof te maken. Wat?
Dan preek je natuurlijk hetzelfde wat je nu preekt.
Ja.
Voorzichtige termen.
Voorzichtig. Want kijk, als ik echt zou zeggen wat ik soms vind en denk, dan... Je moet het ook wel een beetje...
Maar je moet het gewoon voorlezen wat er staat, hè? Dus wat je net ook...
Ja, klopt. Dan kunnen de mensen... Maar wat echt zo is, is dat... Kijk, Israël, we kunnen wel zeggen, Israël jaagt een gerechtigheid naar de wet na, maar de christenheid heeft dat ook gedaan. De christenheid heeft zichzelf ook gepresenteerd, doet het nog steeds als de grote uitverkorenen van God, met hun gigantische gebouwen en hun gigantische godsdienstige tradities. Hè? Maar als je ook maar tegen iemand vandaag zegt, en dat is de reden waarom ik niet altijd kan zeggen wat ik vind, hoe de orde in Gods huis is, ja, dan... Ja, dat willen mensen gewoon niet horen. Dat is echt zo. Maar goed, daar kom ik zo even op terug op het einde van dit hoofdstuk. Want daar gaat het ook weer over dat falen van Israël. Maar we moeten nooit denken, Israël heeft gefaald. Hè? Israël heeft niet geluisterd, maar wij wel. Israël staat model voor de hele mensheid. Ze hadden dan wel de wet ontvangen. De morele wet van God op steen. Maar alle andere mensen hebben diezelfde wet in hun geweten zitten, snap je? Dus we moeten nou niet denken dat Israël nou zo geweldig slecht was en de rest viel wel mee. Nee, Israël is hier gewoon een voorbeeld van hoe godsdienst mensen totaal weg kan houden bij de gerechtigheid van God. Want dat is waar het in het stukje over gaat, de gerechtigheid van God. En wat is dat? De gerechtigheid van God is als jij arm van geest bent, als jij gelooft in het evangelie van God, wat ik in het woord heb openbaar gemaakt, dan ben jij in mijn ogen rechtvaardig verklaard. En in Christus gezegend. Nou, daar gaan we zo nog wel wat meer van horen, ja? Dus vallen we in vers 11 midden in een stukje, want, weet je wel, daar begon ik net ook mee. De Israëlieten hadden niet begrepen, ondanks hun eigen Torah, dat God helemaal geen werken van de wet verlangt van ze, maar geloof. Ja, er is vandaag een meneer heel actief in Nederland, Ben Kok. Ja, ik mag zijn naam noemen, want hij doet het zelf. Hij zet overal zijn naam onder. Op al die forums, fora, weet ik hoe is het meervoud van forum, al die verschillende, elke keer roept hij mensen op tot het onderhouden van de Torah. De zegen ligt in het onderhouden van de Torah. Dat zegt hij. Het kennen van de naam van de Vader door het onderhouden van de Torah. Maar wat heeft Israël nou net bewezen? Dat dat niet mogelijk is. Dus, ik kreeg van de week ook nog een mail van iemand die mij beschuldigde van wetteloosheid. Dat ik zou afval van Mozes prediken. En, want ik leerde niet dat mensen zich aan de Torah moesten houden, weet je wel. Nou is de uitwerking van de geest gehoorzaamheid aan de Heer. En gehoorzaamheid aan de Heer, daarvan zegt Galaten 5, tegen zulke mensen is geen wet. Waarom niet? Omdat de liefde de vervulling van de wet is. En de liefde is in onze harten uitgestort doordat de Heer Jezus voor ons gestorven is. En we zijn niet volmaakt, dat weet ik ook wel. Maar geen enkele serieuze christen die het woord van God lief heeft, zal bewust wetteloos zijn. Dat is onmogelijk. Dus je bent een hoorder van de wet, maar ook een dader. En dat bedoel ik niet wet in de zin van Torah, maar gewoon de openbaring van God in zijn zoon. Ja? Want de schrift zegt vers 11, dus tegen die Israëlieten uit hun eigen Oude Testament, ieder die in hem gelooft, Jesaja 28 vers 16, hetzelfde citaat als uit Romeinen 9 vers 33, precies hetzelfde, zal niet beschaamd worden. Nou was ik afgelopen zondag was ik in IJmuiden, in de baptistengemeente. Heb je het weer gezien?
Ja, ik heb het niet geloven.
Ik wel.
Heb je het live meegemaakt? Niet. Had je het live gezien? Of?
Ja, je kent het naderhand ook.
Ja, nou, okay. Nou, in ieder geval heel fijne gemeente op zich. Was heel fijn daar. Maar die oudste die zei voordat we begonnen van ja, zij die geloven haast niet. Dus ik zei tegen hem, waar staat dat in de Bijbel eigenlijk? Zij die geloven haast niet. Nou, dan heeft hij later opgezocht, Jesaja 28 vers 16. Maar er staat, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dan moet je eigenlijk even dat stukje opzoeken. Jesaja 28. Want dat is namelijk heel boeiend. Wat ik ontdekt heb toen ik het las. En ik daar wat uitleg van had doorgenomen. Jesaja 28. Het citaat wat Paulus gebruikt is duidelijk, hè? Het gaat niet om het werken van de wet, maar om geloof. Als je gelooft in de Heer Jezus, zal je nooit beschaamd worden. Nooit. Maar Jesaja citeert het, gebruikt deze tekst als volgt. Ik zal eventjes gaan naar vers 14. Dan begin ik even te lezen uit Jesaja 28. Daarom hoor het woord van de Heer, u spotters, u heersers over dit volk dat in Jeruzalem is. Omdat u zegt, en nou komt een profetisch woord wat nog niet in vervulling is gegaan. Wij hebben een verbond gesloten met de dood. En met het rijk van de dood. Dat hadden ze toen gedaan met Egypte. Maar ieder die het woord van God een beetje kent, weet, dit gaat over de komende antichrist waarmee Israël een verbond zal sluiten. Wij zijn een verdrag aangegaan. Wanneer de alles overspoelende, wegspoelende geestel voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt. Toen moesten ze zich tegen de Assyriërs beschermen en straks ook weer. Tegen de Assyriër, de koning van het noorden. Dat zal Irak zijn, Syrië zijn, al die landen daar ten noorden van Israël. En dan zullen ze straks weer een verbond gaan met de dood. En in het bedrog hebben wij ons verborgen. Daarom zegt, en daar komt ons verse, zegt de Heere Heren. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. Dus wie dan zal geloven in de Heere God, de Heer Jezus, die zal niet zich weghaasten naar de antichrist toe. Heb je het verband?
Is dat weg niet toegevoegd?
Nee. Ja, dat is toegevoegd, maar het woord haasten...
Ik heb de deur gestreven, dat is toegevoegd. Dus het staat gewoon, wie gelooft zal zich niet haasten.
Ja, klopt wel. Maar het woord haasten in het Hebreeuws betekent niet haasten wat wij ervan maken. Daarom is het woordje weg erbij gezet. Om duidelijk te maken, ik heb het ook in het stukje onder vers 11 geschreven. Er zullen in Israël veel rechtvaardig zijn die op de Heere vertrouwen. En in deze tijd doelt Jesaja. Er staat eigenlijk niet schuilen bij de verkeerde koning. Zullen zich niet weghaasten. Dat moet een beetje duidelijk te maken.
Ik weet het ook één geheel wat er staat. Dus,
ja. Zeg je?
Het kan met elkaar te maken. Was
de, ja.
Dus je kan niet zomaar uitpikken, dat kan niet.
Nee, je kan niet zomaar wat eruit pikken. Paulus bedoelt natuurlijk, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Maar het verband met Jesaja laat zien dat straks de Israëlieten ook in de tijd van de antichrist, door geloof, zich niet zullen voegen bij dat verdrag van het bedrog, bij de dood. En vandaag, wie is vandaag de overste van de wereld? Juist. En wie gelooft, zal zich niet voegen onder zijn heerschappij, zal onder de macht van de duisternis vandaan komen. Wie gelooft, zal niet beschaamd worden. Dus het citaat wat Paulus hier maakt, heeft te maken met het woord geloof, om aan Israël duidelijk te maken. Jullie profeet Jesaja heeft al gezegd dat niet jullie werken van de wet jullie zullen beschermen tegen die komende antichrist, maar het geloof. En dan gaan jullie in al die eeuwen en ook nu nog het evangelie afwijzen, omdat jullie eigen werken prefereren boven geloof. Snap je? En zij die geloven haasten niet, komt dus uit dit vers. Ja? Net als straks zal ieder die gelooft, let even op dat woord ieder, de schrift zegt ieder, de schrift zegt, hè? Mooi hè. Elke persoon die ik ken, die in de Heer Jezus gelooft, heeft een enorme liefde voor de schrift. Dat woordje, de Bijbel, wordt vaak vervangen door de schrift, door mensen die wat verder zijn in het geloof. Omdat de Bijbel het zelf ook doet, de schrift. En dat geeft het gezag aan Gods woord. Ja? Ik kende ooit een broeder, die is nu bij de Heer. En zijn motto was, wat staat er geschreven? Er kwam er een of andere visie, een of andere figuur, een of andere boek. En hij zei altijd, ja, nou leuk, maar wat staat er geschreven? Dat is mooi, hè? En er was er op een gegeven moment ook zo'n boek over hoe het in de hemel is, weet ik veel. Zo'n boek over, van een Koreaanse vrouw, geloof ik.
Oh ja.
Hij zei, ja, Ja, ja. Oké, maar wat staat er geschreven? 2 Korinthe 12. Onuitsprekelijke woorden heb ik gehoord. Dus ja, dit boek gaan we maar niet lezen, hè? Ja. Zo ging dat dan. En toen kwam er weer een ander boek. Doelgericht leven. Toen zei hij, maar wat staat er geschreven? Ja, het doel is niet ik, maar Christus. Dus dat boek gaan we ook maar niet... Nee. Dus het was heel nuchter. Het was mooi, hè? En zijn hele onderwijs... Ik heb wat onderwijs gevolgd van hem. Was altijd heel gedetailleerd op wat staat er geschreven. Het Griekse woord. En ook ik ben, als de Heer Jezus zegt. Hè. Wie zoeken jullie? Jezus de Nazareër. Johannes 18. Ik ben. Aego Emi. Ik ben staat er eigenlijk. In het Grieks. Ik ben. Dat is nog sterker dan ik ben het. Daarom vielen ze. Hij openbaarde zich als de ik ben. En dan ging hij daar heel uitgebreid over ook. Op in over ik ben het licht van de wereld. Aego, Emi, ik ben. Niet zomaar ik ben het licht van de wereld, maar ik ben, de ik ben. Weet je wel, dat kwam er echt in door. Dus ook hier dus de schrift. De weg van Gods gerechtigheid is die van het geloof. Ik kreeg vandaag een mail van een mevrouw. Ze zegt, ik heb een gesprek gehad met mijn zoon. En hij gelooft dat hij niet uitverkoren is, dus ja. Wat moet ik nou? Toen moest ik dit voorbereiden. En binnenkort ga ik met hem praten. Want de schrift zegt. Dus ieder die in hem gelooft. Geloof jij in de Heer Jezus? Ja, maar ik ben niet uitverkoren. Laat dat even zitten. Geloof jij in de Heer Jezus? Ja of nee? Dat is de vraag. Geloof jij in wat het woord van God zegt? Niet wat je voelt, wat mensen je vertellen. Wat het woord zegt. En trouwens, het volgende vers 12. Er staat... Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want dezelfde Heer van allen is rijk jegens allen die hem aanroepen. Mooi, hè? Ja. De gerechtigheid van God door het geloof kent helemaal geen onderscheid meer tussen Jood en tussen Griek. Ook vandaag niet. De Jood heeft geen bevoorrechte positie. Allen onder de zonde. Allemaal. En de Heer Jezus, daar wordt van gezegd. Dat hij Heer is van allen. Dat hoor je ook niet zo vaak meer. Hè? Hij is natuurlijk subjectief de Heer van allen die zeggen hij is mijn Heer. Maar hij is objectief gezien de Heer van allen. Van jouw buurman, je slager, je tandarts. Hebben ze niet in de gaten. Maar hij is de Heer. Hij is hun Heer. Niet letterlijk in de zin van dat ze dat erkennen. Maar in Handelingen 10 heb ik eronder gezet. Vers 36 staat... Het woord dat hij aan de zonen van Israël heeft gezonden toen hij vrede verkondigde door Jezus Christus. Deze is Allerheer, of Heer van allen.
Uiteindelijk zal iedereen zich moeten
buigen. Ja. Klopt, en iedereen zal ook voor hem verschijnen, voor de grote witte troon. Gisteren was ik aan tennissen met een meneer, en die vloekt nogal veel. Vooral de naam van onze Heer gebruikt, ik heb het wel eens met hem op aangesproken. Maar gisteren dacht ik nog van ja, kerel, jij gaat ooit voor hem staan. Dat is gewoon zo. Elk mens zal voor hem staan.
Je kan het denk ik nog verder doorvoeren. Dat je ook de Heer is van materiaal. Want als hij de tafel hier niet overeind haalt, valt hij in elkaar. Hoor.
Ja, zeker.
Dus ook Heer van alles. Ook van alles wat we hier om zijn hebben.
Ja, heel goed. Ja. Hij houdt alle dingen bijeen door het woord van zijn kracht.
Dat is ook. Doordat je ene seconde niks doet bij wijze van spreken, dan leg je alles in point.
Nou, je hebt ook drie cirkels. Hè? Je hebt de cirkel van de schepping. Daar is hij Heer. Want, wat jij zegt, hij houdt alle dingen bij elkaar door het woord van zijn kracht. De goddelozen, de moordenaars, allemaal worden ze door zijn genade, tussen haakjes, in stand gehouden. Hun adem, hun hartslag, hun voedsel, alles wat ze krijgen, hoe hun lichaam functioneert, de cellen, alles wordt bijeengehouden door hem. De tweede cirkel, het koninkrijk der hemelen, allen die zich christen noemen. Ja? Daarin is hij ook genadig, want daar zitten zij in de sfeer van zijn aanwezigheid. Niet innerlijk, maar uiterlijk. En dan heb je nog de derde cirkel, dat is de gemeente. Daarin woont hij in hun harten. En ook daar is hij genadig. Want ja, dat weten we allemaal wel. Hè? Gezegend met alle geestelijke zegeningen in hemelse gewesten. Dus in alle drie de cirkels, één God, één Vader, één Heer, één doop, weet je wel. Ja, dat is allemaal de Heer.
Ik vind het zo schitterend als je dit doorgaat, denk ik. Ik bedoel, aan het kruis ook. Hij had gezegd, ja. gaf zelf de kracht om die spijkers te slaan.
Ja, klopt.
Hij gaf zelf de kracht aan het hout om hem te dragen, om hem aan te hangen.
Ja.
Dat het is onvoorstelbaar als hij...
Ja, klopt. Dat kun je niet bij, hè?
Nee, dat is... Nee. Dat is...
Toen je voor Pilatus stond, hè, dan ga je het zelf eigenlijk.
Wat zei je?
Toen je voor Pilatus stond, hè, toen degene dacht van, nou, we kunnen wel eventjes die Barnabas voorlaten. Wacht.
Nee.
Zelfs dat had hij in de hand.
Zelfs?
Zelfs dat had hij in de hand. Hè,
ja. Nou, dat is Johannes' evangelie. Alles was in zijn hand.
Ja.
Ik heb nog een type gehoord, dat zelfs de onzichtbare kracht die atomen bij elkaar houdt.
Ja, klopt.
Dat zelfs,
het
moet een goddelijk zijn.
Nee, dat is het woord, dat is het woord van zijn kracht, ja.
Elementaire.
Ja, klopt. Zonder hem zou er niks zijn. Ja. Ik wil niet zeggen dat wat er gebeurt, dat het zijn wil is. Uiteraard, dat moet ik wel even bijzeggen. Als denken mensen die thuis luisteren, ja hallo, hij houdt moordenaars in stand. En is dat nou een goede God? Nee, het gaat om het feit dat hij nu, zijn genade gaat nu uit naar zondaar. Anders zou, als hij dat niet zou doen, zou niemand meer kunnen bestaan.
Amen.
Hij heeft alle gekocht, zegt 2 Petrus 1. 2 Petrus 2 vers 1. Ja, ook de mensen die hem verlogen, de meester die hen heeft gekocht, staat er dan. En hij zal ieder oordelen naar zijn werken. Matthäus 16, vers 27. Dus zegt Paulus tegen deze Joodse lezers. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want dezelfde Heer van allen, of je nou een Jood bent of een Griek, maakt niet uit. Hij is de Heer van allen. Is rijk. Jegens alle die hem aanroepen. Nou, wij hebben de Heer Jezus aangeroepen. En we zullen niet beschaamd worden. Soms heb je wel eens het gevoel dat je geloof misschien een beetje in een dip zit. Dat kan toch? Wij mensen zijn niet altijd even qua emotie op hetzelfde level. Soms ben je teleurgesteld in jezelf. Of ben je in beslag genomen door andere dingen. Maar omdat je hem aangeroepen hebt, en dat is eigenlijk technisch de doop, hè, onder aanroeping van zijn naam. Ja, zul je nooit beschaamd worden. Want met het hart geloof je en met de mond beleid je. Weet je nog vorige keer? Hart is geloof, mond is belijdenis. De mond aanroepen is in de schrift de doop. Onder aanroeping van zijn naam. Lieten zij zich dopen. Nou, dan gaan we naar vers 13. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden. Om de Joden duidelijk te maken hoe belangrijk geloof is, citeert hij hier uit je Joël 2. Nou, laten we eens even naar Joël 2 gaan. Kun je dat vinden, denk je? Want ook daar gaat het er over de eindtijd. Het gaat daar over de belofte van de geest, staat er bij mij boven. Het gaat over vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Dat is als Israël tot bekering komt. Hè? Straks is nu nog niet. En zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dat was natuurlijk uniek, want in die tijd Israël kende alleen profeten die door de geest van God geleid werden en niet de gewone mensen. Maar in de gemeente is dat dan wel zo. Hè? Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rook zullen. Dat is bij zijn komst dus. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voor die dag van de Heer komt. De dag van de Heer is zijn koningschap. De grote en onzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen behouden zal worden. Want dat is het citaat waar we nu naar kijken. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals de Heer gezegd heeft. Namelijk bij hen die ontkomen zijn. Die de Heer roepen zal. Nou, wie worden behouden? Zij die de naam van de Heer aanroepen. Is dat op grond van werken van de wet? Nee. Waarom roepen zij de Heer aan? Door het geloof. Ja?
Maar dat geldt dan toch voor de Joden?
Ja, zeker. Geldt voor de Joden. Daarom wil Paulus dat ook aantonen aan de Joodse lezer van deze Romeinenbrief. Die zegt van, ja hallo, je hebt het nou over zonde en over oordeel en over iedereen staat schuldig. Maar wij hebben de belofte gehad. Dus, en dan zegt hij, ja maar jullie hebben het niet gepakt. Want het hele Oude Testament getuigt van geloof. Jullie dachten, ja, maar wij moeten de wet houden. Dat is het hele verband, hè? Vandaag hebben we geloof, gaan we zo vers 17 naar kijken. Geloof in een persoon. De Heer Jezus. Dus niet Jezus, maar de Heer Jezus. Het is wel een verschil. Komt zo. De naam van de Heer staat hier. Hè? En in het citaat uit Joël staat de Heere, dus Yahweh, Jehovah. Maar in Romeinen staat niet Heere, maar Heer. Dus met andere woorden, de Heere is hetzelfde als de Heer. God in het Oude Testament is Christus in het Nieuwe Testament. Zij riepen of roepen de Heere aan, ook in de eindtijd straks. Ook weer een bewijs dat de gemeente al is opgenomen. Want ze zijn niet meer verbonden met een Heer in de hemel. Maar ze roepen de Heere aan. Maar wij nu, vandaag, de Heer. Een mens. Christus, die ook God is. Vers 14. Hoe zullen zij nu hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Drie vragen. En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Ja, heel veel mensen roepen dat Israël een speciale plek heeft. Je moet ze het evangelie niet brengen. Ze hebben een andere weg tot redding. Nee.
Fout.
Absoluut niet.
Juist wel.
Zij?
Juist wel.
Ja.
Tuurlijk.
Ja, tuurlijk. Net als wij. Geloof. Sorry?
Zo is het toch ook begonnen?
Ja.
Ja.
Zo is het begonnen, ja.
Onder de
Joden. Uiteraard. Geloof volgt op het horen en het horen op wat er wordt gepredikt. Ja? Dat behouden door geloof is de boodschap die vandaag in de dag van het heil, dag van de genade, ook aan Israël moet worden gepredikt. En ik geloof dat er een aantal Joodse christenen daar ook heel actief in zijn, daar. En we zien daar een prachtig voorbeeld van. In Handelingen 4 vond ik vandaag, vanaf vers 10. Laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareër, dus dat is zijn verworpen naam, hè, die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden. En in niemand anders is de behoudenis. Want er is ook onder de ander, sorry, er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Israël, hè? Daar zegt Petrus precies hetzelfde als Paulus dat hier zegt. Maar ja, hoe zullen ze naar hem aanroepen als ze niet geloven? Want de massa van Israël wilde het helemaal niet. Ze hebben Stefanus gestenigd. Weg met zo iemand. Hoe zullen zij geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Ze stopten hun oren toe, staat er letterlijk in Handelingen 7. Paulus werd verweten tegen het volk en de wet te prediken, zegt Handelingen 21. Vers 28. En de vierde vraag is vers 15. Hoe zullen zij prediken die als zij niet gezonden zijn? Zoals geschreven staat. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Dat verkondigen, dat woordje, dat is letterlijk evangeliseren. Ja. Wat Petrus verkondigt in Handelingen 4, de naam van de Heer Jezus, in het hele boek Handelingen wordt alleen Christus gepredikt. Dat is het evangelie van het goede nieuws. Ja? In contrast met de wet die veroordeling bracht en de dood. Paulus citeert Jesaja 52 vers 7, ik heb dat ook daaronder even helemaal geciteerd. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hen die het goede boodschapt. Die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Het heil laat horen. Die tegen Sion zegt, uw God is koning. En wie is die God in het boek Handelingen? Christus. Dat is mooi, hè? Het goede boodschapt. Dat is gewoon de Heer Jezus. En dat is zo mooi als je even naar Handelingen 2 wil gaan. Ik heb dat de vorige keer geloof ik ook al voorgelezen. Maar ja, het is gewoon zo mooi. Handelingen 2, vers 36. Laat heel het huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. Uw God is koning. Hij is de Heer Jezus. Dat is het goede wat hij boodschapte. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die dit doen. En toen ze nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen. Dat waren 3000 mannen en vrouwen. 3000. Ja? Maar, zegt vers 16 van Romeinen 10, niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Heb je wel eens het evangelie vandaag, jij bent natuurlijk actief erin. Je kent het wel beamen, hè? Niet allen willen het horen, hè? Hoeveel procent gok jij dat het aanneemt?
Wie je het aanneemt?
Nou, van alle mensen die jij spreekt, je bent natuurlijk wekelijks...
Nou, dat is 80% dat gewoon doorloopt.
Dat is gewoon...
Ergens dan wijst of strookjes.
En hoeveel mensen heb je nou echt dat levend geloof zien komen, die echt zich bekeerden van hun zonde?
Dat zijn er ook verschillende.
Ja?
Ja.
Kijk. Ja. Maar, gezien het aantal wat je hebt aangesproken, is dat natuurlijk een klein deel.
Ja. Er zijn natuurlijk ook waar je niet
weet,
hè?
Nee, dat klopt. Maar wat hij in vers 16 bedoelt, Jesaja zegt, Heer, wie heeft onze prediking geloofd? Daar bedoelt hij eigenlijk mee. Het is wel verteld, zie het boek Handelingen, maar ze wilden het niet. Dat geldt voor de hele mensheid. Israël is geen uitzondering. Het merendeel van het volk, Israël, en juist Israël, want zij waren heel godsdienstig en voelden zich natuurlijk door Paulus' woorden van en Petrus' woorden, voelden zij zich aangevallen dat ze het niet goed genoeg deden, weet je. En hier zie je, ik heb een stukje geciteerd uit Handelingen 22, vers 22, wat ze zeggen als Paulus zijn getuigenis heeft gegeven over zijn bekering. Daar staat er, zij nu horen hem aan tot dit woord toe en verhieven hun stem en zeiden weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Diezelfde moordzucht was in hun hart tegen de Heer Jezus. Johannes 8, Stefanus, Handelingen 7, Paulus, Handelingen 22 en vandaag
nog steeds.
Maar het geldt niet alleen voor Israël. Maar juist hoe godsdienstiger de mens is, hoe feller de reactie op de boodschap van de genade door geloof alleen is. Echt zo. Je hebt dat ook zelf meegemaakt in de kerkelijke kringen waar ik zelf uitkom. Als je het hebt over de Heer Jezus, kunnen sommige mensen heel boos worden. Juist zij die zich zo vasthouden aan traditie en kerkgang. Maar levend geloof, wedergeboorte, Heilige Geest. Ben je gek geworden? Heb je godsdienstwaanzin of zo? Dat krijg ik te horen. Ja, toch?
Ja.
De mens wil alleen het goede nieuws als het hem zelf het oplevert, heb ik eronder gezet. Politiek, zakenwereld, entertainment, industrie enzovoort. Dan willen we wel goed nieuws horen. Ja, toch? Maar het goede nieuws van de eeuwige redding vindt vreemd genoeg maar weinig ingang. En daarom verzucht Paulus met de citaat uit Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Dat zegt Jesaja natuurlijk toen in die tijd. Dat geldt voor nu ook. In Matteüs 13 had de Heer Jezus het eigenlijk al voorspeld. Matteüs 13, als hij de gelijkenissen gaat vertellen over het Koninkrijk der Hemelen. En dat is eigenlijk een voorspelling van de hele geschiedenis van de christenheid. Matteüs 13.
Vind ik zelf het woord voorspelling een beetje...
Voorzegging.
Voorspelling moet een beetje hoog spoken.
Ja, voorzegging. Maar het woord voorzegging gaat bij mij spellingscontrole altijd... geeft hij altijd een streep eronder, dus ja. Ja, dan. Vers 14 moet ik dan zeggen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Die zegt, met het gehoor zult u horen... en geen zins verstaan. Kijkend zult u kijken en geen zins zien. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben het niet, hebben zij gesloten, omdat zij niet misschien met hun ogen zien en met hun oren horen. En met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen gezond maak. Ze willen het niet. En dan komt hij met die gelijkenis van die zaaier en ja, driekwart gaat verloren. Komt op de stenen of langs de weg of in de doorns. Wij hebben een boodschap van eeuwig leven. Van een liefhebbende God en Vader. Van vergeving van al je schuld, al je zonden. Van een toekomst in eeuwige gelukzaligheid. En wat zeggen mensen? Geen zin in. Moet ik niet. Wil ik niet. Waarom?
Ja, dat kan niet zomaar tegen zeggen.
Wat?
Dat kan niet zomaar. Ik hoor nog iemand wat zeggen.
Ja, dat zijn de kerkelijke mensen. Dat gaan niet zomaar.
Dat kan niet zomaar geloven.
Of ik wil geen macht boven me.
Ja.
Als je wil, dan
aan
je
kop.
Ja.
Wat
denk je?
Dus. De weg van het kruis is het meest hatelijk voor de natuur ook. Niks, geen roemen, niks bereiken.
Nee, maar dat hele punt is dat mensen niet willen, is dat ze worden zelf natuurlijk eerst helemaal in het licht gezet van wie ze zijn. En dat wil niemand. Adam en Eva bekleden zich met vellen van dieren. Maar toen ik tot bekering kwam, toen had ik, als ik daar nu aan terugdenk, dan weet ik dat Gods geest mij overtuigde, door het middel van wat die man zei, van dat ik schuldig sta voor God. Als hij dat niet gedaan had, had ik het nooit geaccepteerd. Want diezelfde man heeft ook eerder mij wel het evangelie verteld, en toen moest ik er niks van hebben, snap je? Dus ja, ik kan zeggen, ik stelde mij ervoor open. Maar goed, we hebben in Romeinen 9 gezien. Hij ontfermt zich over wie hij zich wil ontfermen. Dus de Godsgeest liet mij zien wie ik was in zijn licht. En dat was een bijzonder moment. Maar dat is niet aan mezelf te danken. Denk ik. Nou, er komt vers 17. Ja, daar kan ik nog best wel even een tijdje over doorgaan. Want dit is zo belangrijk vers, mensen. Vers 17. Is het geloof uit de prediking. En de prediking door het woord van, of lees maar rustig het woord betreffende over Christus. Het komt van Christus, het gaat over Christus. Nou, om te beginnen, er komt geen kip tot geloof door een visioen, een droom of een ervaring. Ze kunnen maar nog 20.000 verhalen vertellen, ja, maar de moslims, ja, maar die komen allemaal tot bekering door visioenen. Nee. Het woord van God is het levende zaad. Niets anders. Men komt tot geloof doordat ze de prediking horen, het evangelie van hun behoudenis uitgelegd krijgen en ze zich bekeren. Dat een droom of een visioen of een ervaring ze een bepaalde kant op stuurt, is een ander verhaal. Het geeft een aanzet. God heeft vele manieren. Zie Cornelius, Petrus kreeg ook een visioen en moest hij daar weer heen. Dat kan. Maar vers 17 is zo belangrijk, want hij zegt het geloof is uit de prediking. Er is geen andere manier om geloof op te wekken in een mens, dan dat je door het woord van God, en zie het hele boek Handelingen is voor mij een zeer kostbaar boek. Ik ben nou in Harderwijk begonnen met Handelingen. Maar daar zie je dat die 11 apostelen, aangevuld met Matthias, 12, voortdurend één van zin zijn, door alleen maar de Christus te prediken. Neem nou bijvoorbeeld Filippus. Er zit een man in een wagen en die leest een boekrol. En dan staat er uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. Ja, en in Samaria wordt ook alleen maar de Christus gepredikt. En aan de Joden enzovoort. Dus het geloof is uit wat mensen zeggen betreffende de Heer Jezus. Dat is echt zo. Hoe ben jij tot geloof gekomen eigenlijk, Nico? Dat heb je wel eens verteld, hè? Er was een droom, toch? Was er ook een droom?
Nee. Nou, ik was even heel kort aan het doen. Maar
voor de mensen thuis, even kort.
Het was heel bijzonder ook. Ik deed dus alles eigenlijk wat een kerkmens deed. Hè?
Ja.
Dus
dat heb je verteld. Ja, dat weet ik veel.
Omdat je als christen hoorde je zo te leven. Dus zo leefde ik ook. Toen moest ik voor mijn werk moest ik af en toe op een kantoor zijn in Sliedrecht en werkte een jonge dame. En die liep de schoon te maken en die neurie die was over het geloof, die zong me alles over, dat sprak mij wel aan, want ik was er ook mee bezig. Ja. Ik had verschillende gesprekken met haar gehad. En toen was ik een keer op een gegeven moment, ochtend aan zo'n t-shirtje aan, en er stond op Jezus Christus is de Heer. Maar aangezien ik dus geen woord Engels kan,
nee.
Ja, ik loop er dus wel mee op, maar ik moet elke mijn schat vragen waar ik mee oploop, dan weet ik het niet eens.
Nee, tongentaal op je, ja, ik snap het.
Maar in elk geval, toen dus ik aan mijn collega, jongen, wat heeft er nou op een t-shirtje staan? Ik zei, Nico, dat moet jij toch weten, dus ze wisten dat ik natuurlijk voor Christus heb.
Ja.
Dan zou je er niet gewoon over daar rond. En toen zei hij, dat is op Jezus Christus is de Heer. Ik zei, nou, dat is voor mij helemaal zo. Voor mij de Heer, en hij is de Heer. Nou, en dat is voor mij het moment geweest.
Ja. Maar toen heeft het woord van God jou overtuigd, dat kan niet anders.
Ja, een andere dag al, ja. Een andere dag, diezelfde week, dat weet ik nog wel. Nou, ja. Ik nam mijn Bijbeltje mee en alle vrije tijd die ik over had, zat ik in mijn Bijbeltje te lezen. Nou, ik was kijk eens spons, ik zou mijn eigen helemaal vol met alles.
Ja, dat hè? Kennen we wel, ja.
En nog steeds, dat is niet veranderd.
André, ja. Heb jij ook iets dergelijks, of ben jij meer het geloof ingerold, dat kan ook nog?
Nou ja, als kind zijn, was ik er al helemaal vol van, want ja. Ik was 8, 9 jaar en ik had de zorgelkeek van aan en dan speelde ik dominee, want ik wilde dan dominee of zendeling worden. Maar ik denk dat ik jaar 14 was dat ik op een avond dat ik diep in zijn paspoort getekend op mens gezongen werd.
Ja.
En toen besefte ik van hey ja, ik sta zonder voor God. Dat was wel het moment dat ik me bekeerde tot God en zei, ik kan het niet zonder.
Ja, goed zo, ja mooi. Het woord, of er staat letterlijk uitspraken, het woord prediking. Het woord van Christus, dat is de uitspraken, dus niet logos. Logos betekent meer de uitdrukking van iets innerlijks, maar uitspraak is dat wat gezegd wordt. Ja? Als iemand iets over de Heer Jezus zegt, en het wordt door Gods geest gebruikt, en iemand hoort dat, dan ontstaat dat geloof. Het is een wonder, een groot wonder. Het is het grootste wonder wat er bestaat. Heel veel mensen zijn bezig met wonderen en tekenen. En ja, nee, maar we kunnen grotere werken doen dan Jezus deed. Maar de grote daden Gods verkondigen, waar 1 Petrus het over heeft, is dit. Is dat zondaren worden getrokken uit de duisternis tot het wonderbare licht. En dat zij verbonden worden met een mens in de hemel. Dat kon de Heer Jezus nog niet. Hij kon mensen tot wedergeboorte leiden, maar nog niet. Het kruis was er immers nog niet geweest. Kon hij ze verbinden met zichzelf in de hemel. Hij kon nog niet de Heilige Geest geven. Daarom zegt hij, grotere werken dan ik zullen jullie doen. Dat heeft niks te maken met doden opwekken of weet ik wat. Een prediking die niet de Heer Jezus centraal stelt, is niet het evangelie. Ja? Dus nogmaals, wil jij ook God in je leven uitnodigen, want hij houdt zoveel van je. Is niet het evangelie. Of misschien wil jij Jezus in je hartje vragen. Dat is ook niet het evangelie. Waarom? Vaak wordt er iets half evangelie gebracht. Ja, toch? 2 Korinthe 5. Wij zijn dan gezanten van Christus. Terwijl God als het ware er ons maand. Wij bidden voor Christus. Laat u met God verzoenen. Zie je dat? Dat is het evangelie. Laat u met God verzoenen. Je vindt in het boek Handelingen dan ook helemaal niets terug van onze verpsychologiseerde maatschappij over liefde, houden van, waardevol, bla bla bla. Vind je niets van terug. De apostelen zeggen niet tegen al die mensen in Athene of weet ik veel waar, jullie zijn zo waardevol. God houdt zoveel van jullie. Zeggen ze niet. Niet dat het niet waar is, trouwens. Even tussen haakjes, want we zijn in hem geliefden, maar dat zeggen ze alleen tegen de gelovigen. Maar de ongelovige is niet verzoend met God nog. En God heeft zijn liefde getoond op het kruis. En dat is nou precies wat ze brengen, een gekruisde Christus. Tegen Cornelius wordt gezegd dat Petrus tot hem zal komen, die woorden tot u zal spreken, waardoor u behouden zult worden, Handelingen 11 vers 14. Die woorden tot u zal spreken, waardoor u behouden zult worden. Woorden. Het geloof is uit de prediking. En dat geldt trouwens ook nog steeds voor gelovigen. Hè? Want hoe bouw je iemand op in het geloof? 1 Korinthe 14. Wat is een woord van kennis? Ik hoorde vandaag weer zo'n trieste uitleg van een woord van kennis. Dat hoor ik zo vaak. Ja, nee, maar dat is. Ja, je weet. iets over iemand wat niemand anders kan weten. Een woord van kennis. Ja, toen jij 3 was, toen is er dat en dat gebeurd. Is dat een woord van kennis? Nee. Geen woord van kennis, is meer magie. Woord van kennis is kennis betreffende de Heer Jezus. Wijsheid, de wijsheid van God. 1 Korinthe hoofdstuk 3. Iets van Christus, dat is wat het geloof opbouwt. Terwijl u zichzelf opbouwt in het geloof, zegt Judas. Dat is doordat je de Heer Jezus leert kennen. Maar waar horen we dat nog? Ik zei zondag, toen ik dat voorbereidde afgelopen week, toen kreeg ik een zinnetje in mijn hart. Wij zijn meer vervuld in onze harten met wat wij van God moeten zijn, dan met wie de Heer Jezus voor ons is. Dat zinnetje kwam zo ineens. Ik dacht van ja, dat is nou precies het probleem. Dat wat wij van God moeten zijn, is de voortdurende inhoud van alle prediking. Maar je moet wel getuigen, maar je moet wel bidden. Nee, maar je moet wel dit. Ja, maar je moet wel vertrouwen. Wat wij moeten zijn van God, dat is wat de gedachte vult. Maar wie Hij is, daar ging die preek ook over, hè? Het voedsel van God, mijn voedsel, een aangename geur. Ja, dat wat Hij is, dat wat staat hier, het woord van Christus, dat is de prediking. Waren die mensen in Handelingen nou geletterde mensen? Hadden ze een theologieopleiding gevolgd? Hadden ze een cursus evangelisatie gevolgd? Nee. Hoe kan het dan dat die 12 mannen plus 120 en nog wat in 30 jaar tijd die hele toenmalige wereld hadden bereikt? 30 jaar.
Geletterde mannen wel liefst. Hè?
Hoe kan dat nou? Omdat ze het kruis begrepen. Niet ik, niet mijn kennis, niet mijn intellect, niet mijn charisma, maar Christus. En dus niet laagdrempelig mensen lokken met allerlei concepten en allerlei emoties. Nee, Christus brengen. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Ik ben zelf geen evangelist hoor trouwens.
Dat ben je wel.
Ja, nee, maar niet.
Ik zat net aan te denken, is die wel.
Ja, nee, maar niet zoals ik aan het tennissen met zo'n man denk van ja, ik moet er toch wat vaker wat van gaan zeggen. Want die man gaat misschien verloren. En ik sta met hem te tennissen. Maar ik win dan natuurlijk wel gelukkig. Nee, grapje. Nee, maar ik bedoel, daar zou ik wat vaker misschien moeten zeggen. Joh, kerel, na zo'n... Ja, omdat ik heb het al een keer gezegd. En toen was hij gelijk... Dat is jouw geloof. En dat is wat jij vindt. En ik ga naar huis. Doei. En zo was het.
En dan heb je niemand om meer van te winnen.
Dat is het. Ik ben
ook
het verpest. Nee, ik ben niet zo heel goed. Nee, maar even serieus. Wat wij vandaag nodig hebben, en wat steeds schaarser wordt, is hoe God denkt over zijn zoon. En dat onze harten gevuld worden met wie hij is, in plaats van, nee, maar ik moet nog wel dit, en ik moet nog wel dat. Want ik kijk natuurlijk wel stukjes prediking. Niet omdat ik mezelf nou wil verheffen, maar het gaat voortdurend over wat wij moeten doen. En dan moet je dat doen en je moet zus doen. En...
Dan word je wel wankig.
Ja, natuurlijk is er een verantwoordelijkheid. Ja. We hebben Romeinen 6 ook gehad. Ja. Maar die komt pas nadat we helemaal vervuld zijn met Gods genade in Christus. En dan komt die verantwoordelijkheid vanzelf wel. En dat is ook in mijn leven nog een zoektocht. Maar hoe gaan we dat nou in dit land in een soort opwekking, hetzij klein, een beetje, hoe zou ik het nou zeggen? Stimuleren door gebed, door mensen hierop te wijzen. Maar dat vindt heel weinig ingang. Echt waar, heel weinig. Ja. Moeizaam.
Prediking hebben we net gelezen, hè? Dus,
ja.
Gewoon recht voor de raad, zeg maar.
Kijk, de verleiding is heel groot om in een lauwe gemeente, want dat zijn we natuurlijk met z'n allen, om activisme te prediken. Dat is echt heel... Die verleiding heb ik ook gehad. Ja, maar dan ga ik er dus even tegenaan. En je moet dit, we moeten dat. En meer de Bijbel lezen. Maar dat is niet de bedoeling. Het werkt averechts. Wat er moet gebeuren is de Heer Jezus verkondigen in een nog grotere kracht van de geest. En nog diepere heerlijkheid van hem openbaren. Dat mensen honger krijgen aan hem. Ik was afgelopen maand in de gemeente. Nou, mensen, het spijt me, maar... Ja, er was zo weinig enthousiasme voor hem te vinden. Weet je wel? In de gebeden, was allemaal lauw. Ze waren ook een beetje moe van het ruzie maken, denk ik. denk, ja, dat is de realiteit vaak. Maar het geloof is uit het horen van de prediking. Het woord van Christus.
Misschien moeten we net zoals Paulus tegen de gemeente zeggen van, ja, jullie zijn goed begonnen. Dit hebben jullie.
Ja.
Waarom zijn jullie weer laten misleiden, laten verleiden?
Ja, gelaten is dat.
Ja, maar ook natuurlijk in de Korintherbrief. Daar spreekt ze wel altijd aan van wat ze hadden, waar ze mee begonnen.
Ja.
En daarvanuit weer Christus prediken.
Ja.
Dat is wat er vandaag de dag moet gebeuren.
Ja.
Maar wel vanuit de schrift.
Wat zei je?
Het woord.
Ik denk niet dat werkt. Want ze zeggen, ja, dat is jouw visie. Jij bent veel te radicaal.
Ja.
En daar moet je het altijd laten, hardop laten voorlezen.
De meerderheid reageert zo, dat klopt. Maar ik heb wel een aantal, het zijn er niet veel, maar zoals jullie en een paar vrienden en kennissen en ook waar ik de komende week dan weer heen mag gaan. Daar landt het dan wel, weet je wel. Dus ik denk van ja, misschien zijn we wel te weinig aan het bidden van onze broeders en zusters om dat Gods geest ook hun harten, innerlijke mensen, versterkt door te zien op de Heer Jezus. Want het gaat mij aan het hart. Het gaat zo weinig over hem. Echt waar. Hij wordt wel genoemd. Tuurlijk. Dat is natuurlijk heel orthodox. En dat is heel bijbels. Maar hij wordt niet het centrum. Hij is niet het centrum van de prediking. Hij is niet het centrum van onze diensten. Dat is hij gewoon niet. Als zouden we elke zondagavondmaal vieren. Hij is niet het centrum meer. Het is een beetje afgeweken. En dat is denk ik vandaag gewoon nodig. Dat er broeders en zusters zijn die gewoon een verlangen hebben om op de eerste dag van de week, dat notabene zijn dag is, de dag van de Heer, om aan hem te denken. En niet om te horen wat ik al moet doen en hoe het beter kan. Maar dat je gewoon eenvoudig met elkaar in die ene geest, de geest van zijn zoon, de gemeenschap van zijn zoon, dat je aan hem denkt. Mm-hmm. Hoe moeilijk kan het zijn?
Mm-hmm. Was dat trouwens dat de zonde zijn dag is?
Openbaring 1 vers 10.
Is dat zo?
Ja. Ik was...
Je bedoel, hij is niet bij de gemeente of zo, hoor.
Nee, maar de zondag bedoelt hij.
Ook niet.
Ja, zeker wel.
Nee, natuurlijk niet. De dag des Heren gaat maar in de Bijbel na. Staat het oordeel. Overal. Het is altijd oordeel. Dus dat zegt hij in Johannes ook.
Nee, hoor.
Ja, hoor.
Kijk, de dag van de Heer in 1 Thessalonicenzen 5 is in het Grieks een andere constructie dan Openbaring 1 vers 10. Als Johannes had bedoeld de dag van de Heer, de dag des Heren, had hij diezelfde constructie gebruikt. Maar het is des Heren dag. De dag die de Heer toebehoort. Dat is de zondag. En de tafel van de Heer is exact dezelfde uitdrukking.
Dan
hebben wij een meningsverschil.
Moeten jullie samen in het woord gaan kijken?
Ja, in het Nederlands kom je er niet zo goed uit. Maar ik was eerst ook van mening dat het de dag des Heer, tuurlijk, hij was in vervoering van de geest, de dag van de Heer, hij zag natuurlijk al die oordelen. Maar je moet je voorstellen, zoals ik het even zie, hè, Johannes was gewoonlijk, zoals dat zou horen, op die zondag, de eerste dag van de week, aan de Heer Jezus te denken. Dat was hij gewoon gewend. Hij zat op pad, maar hij deed het nog, in zijn eentje. En toen zag hij hem, de dag van de Heer, de dag die de Heer toebehoort. En toen zag hij hem op een hele andere wijze als dat hij was gewend. Weet je wel, hij zag hem als de oordelende rechter. Maar goed, we zijn even goede vrienden, Nico. Ja, toch?
Voor de broeder zeker, maar ik verwacht voor je dat de Sabbat een dag van de Heer is.
Wat?
Dan verwacht ik voor je dat de Sabbat een dag van de Heer is. Maar die heeft hij ingesteld.
Nee, stop, ho. De dag van de Heer heb ik het over. H-E-E-R, de Heer Jezus. Hij is Heer van de Sabbat. Maar de Sabbat is de dag die God geschapen heeft, maar toen de mens zondigde, dan moest hij gelijk weer die rustdag annuleren. Want mijn vader werkt en ik werk ook, tot nu toe. Er is helemaal geen rust meer voor God, sinds de zondeval. Ja, in zijn zoon op het kruis, maar die is opgestaan op de eerste dag van de week. Daar is de rust te vinden, zie je Hebreeën 4. Maar goed, we gaan nu pauzeren. Dat lijkt gemakkelijk, hè? Wat? Ik pauzeer deze, jongen. Ik weet wat je gezegd hebt. Goed, we gaan even door. Het was even een korte edit. We hadden even pauze gehad voor de mensen thuis. Nog wat belangrijke dingen besproken. Als je dat allemaal wil weten, moet je hier gewoon aanschuiven. Hè? Ja, dat zijn de veel diepere dingen die worden in de pauze besproken hier. maar goed, we weten maar nooit hoe het verder gaat lopen met alles wat mag en niet mag. We gaan verder. Dus we waren gebleven bij vers 17. En ik heb het grote belang net ook voor de pauze benadrukt van het geloof. En misschien kun je ook eventjes naar Judas gaan, de brief voor Openbaring. Er staat in vers 3 van Judas, de brief van Judas. Broer van de Heer Jezus, maar hij zegt zelf broer van Jacobus. Maar hij was een broer van de Heer Jezus, halfbroer. Maar hij wil dat level niet noemen, dat is mooi. Vers 3, geliefden. Terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof. Dus niet tegen het ongeloof, tegen alle dwalingen die er zijn. Nee, voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Dat doen ze dan met, niet met hun woorden, maar met hun daden. Eventjes ter illustratie nog. Maar het geloof is uit het horen. Het geloof is de hele inhoud betreffende de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus zijn geboorte, zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding. Het geloof in Romeinen 10 is meer het evangelie van je behoudenis geloven, maar het geloof in Judas vers 3 is het hele pakket wat bij de openbaring van God hoort. Het pand dat ons is overgeleverd, dat waar wij voor moeten strijden. En dat heeft elk te maken met elk detail van wie de Heer Jezus is en wat de orde in zijn huis is, wat de beginselen van het lichaam van Christus zijn, enzovoort, enzovoort. Dat geloof is overgeleverd. Door wie?
Geloof overgeleverd?
Door wie is ons dat overgeleverd?
Dat zelfs,
door de Heer Jezus, via zijn apostelen, via... Ja? En elke prediking herhaal het nog een keer. Als iemand in de gemeente iets zegt, iets inbrengt, en het is niet iets betreffende de Heer Jezus, dan is het niet van de geest. Ja, dat heb ik echt ontdekt. Dus als je geestelijk opgebouwd wil worden, dan is de orde van God als volgt. Nee, je hebt avondmaal gevierd, dat is mijns inziens noodzakelijk. Elke zondag, maar goed, daar gaan we nou niet verder over uitbidden. Maar daarna is er een woord van God tot de gemeente. Via broeders die iets, een leer of een openbaring of een, wat hij zegt in 1 Korinthe 14. En al die openbaringen, die mond van de gemeente, dat heeft iets van de Heer Jezus te brengen. Want er staat niet voor niks geschreven in Efeze 4, vers 13, totdat wij alle komen tot de kennis van de Zoon van God. Ja? En ja, dat is een beetje vervangen door algemene, ja, met alle respect hoor, maar door algemene praat over, ja, maar vertrouw maar op God, hij zal je wel behoeden, hij zal je bewaren, en hij heeft alles geschapen, en kijk eens wat een mooie regenboog, en de lucht en de sterren en het heelal, hoe groot is God. Maar dat bouwt niet echt op. Snap je wat ik bedoel? Echt opbouwen van het geloof is, wie is Christus? De heerlijkheid van Christus, totdat wij allen worden vervuld tot de volheid van God, zegt Efeze 3. Dat Christus zo groot wordt voor onze harten, dat de gemeente, en dat heb ik heb dat in één gemeente heb ik dat echt gezien, misschien wel in meerdere, maar eentje is nou helaas opgeheven, want die bestond nog maar uit 15 mensen. En die waren allemaal boven de 70, dus die gemeente bestaat helaas niet meer. Maar daar was ook eenvoudige liefde tot Christus.
Maar in Doorn was dat, hè?
Ja, ik ga geen namen noemen.
Ja, sorry.
Maar je komt in zulke gemeentes en je ontmoet de broeder A. En zullen we even gaan bidden? Prima. Hij heeft iets over de Heer Jezus in dat gebed. Hè? Dan denk je, wauw, mooi zeg. Broeder B gaat achter zijn piano zitten en ik ga een lied spelen. Maar hij wil even iets over het lied zeggen en dan gaat hij iets over de Heer Jezus vertellen. Dan denk je, wauw. Zuster C komt wat thee brengen. Wil je wat thee? Ja, nou, dan ga je met zo'n persoon in gesprek. En op een gegeven moment merk je, hé, ze heeft een grote liefde voor de Heer Jezus. Mm. En ze dienen elkaar. En niet dat dat allemaal perfect is, hoor, maar die atmosfeer, die bedoel ik. Mm-hmm. Snap je? Ja. Dat je denkt, ben ik in de hemel of zo? Wat is dat niet? Nee, maar dat is echt mooi, hè?
Ja.
En iedereen doet zijn ding. En een paar broeders oudste, eenvoudig als het maar kan. En ook gelijk vragen, hoe is het met je? Hoe gaat het thuis? En weet je, ik heb ook wel eens serieus in gemeentes gesproken. En de vraag is niet eens, waar kom je vandaan? Of wie ben je? Of wat kom je doen? Of echt serieus, dat is de kapstok. Dat is het enige wat je hoort. En met alle respect voor die mensen, want dat zal wel niet zo bedoeld zijn. Maar ja, ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Die atmosfeer van wauw. Heel eenvoudig. Eén van ziel. Eén van liefde. Het is de Heer Jezus. En ik ben met ook zo'n persoon, met zo'n echtpaar een paar keer bij naar huis gegaan. Want ik mocht daar dan blijven slapen, weet je wel. En die avonden die je dan hebt met die mensen, dat is echt bijzonder is dat. Echt. Nou goed. Vers 18. Maar ik zeg, hebben zij niet gehoord? Nou, in vers 14 stond, hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Daar bedoelt hij geloven. Horen is daar geloven. Maar hier in vers 18 bedoelt hij met horen gewoon, is er dan iemand die het evangelie heeft verteld aan ze? Ja, zeker wel. Je kunt horen en horen. Laat hij die oren heeft, horen wat de geest tot de gemeente zegt. Maar weten wij nog wel wat de geest tot de gemeente zegt? Ik bedoel dan niet van, dan moeten we een profetisch woord gaan horen, of een of andere stem, of weet ik wat. Maar wat God in deze tijd tegen de gemeente zegt. Ja, je hoort vandaag, kwam ik het ook weer tegen, heel veel over allerlei jonge mensen, heel enthousiast, met allemaal websites, met name als kerkvolkracht.nl of zo, weet je wel. Het moet allemaal met kracht, en het is allemaal, we gaan Nederland veroveren, en allemaal goed bedoeld, natuurlijk, en er gebeuren ook wel goede dingen, alleen de vraag is, wat zegt de geest nog?
Dat niet,
nee. Nee, zeker niet. Ik denk zelf dat als de geest vandaag een oor bereikt, dat er een grote mate van verootmoediging zal plaatsvinden en vernedering en nederigheid vanwege het besef van wat we ervan gemaakt hebben met z'n allen. En u hebt kleine kracht en u hebt mijn naam niet verloochend en mijn woord bewaard. Dat is denk ik wat de geest wil zeggen vandaag. Hou het eenvoudig bij Christus. En verwacht geen grote dingen. Verwacht, ja, dat is dan de taal van ongeloof, zeggen sommigen. Nou, dat is wel de taal van ongeloof, zeg. God kan toch grote dingen doen. En wat ik ook weer las vandaag van, of was dat gisteren, van God gaat grote dingen doen, weet je. Ik denk van, ja, maar hij heeft alles al gedaan. Hij heeft alles gedaan. Grote kan niet, gewoon. Ja, op die manier. Een grote schaar, maar dat bedoelen ze natuurlijk niet.
Ja, dan komt een evangelisatieengel die de meeste mensen die ooit bekeerd zijn.
Ja, een engel, gaat het een engel zijn, denk je?
Ja, dan komt je hebt 144, je hebt twee schaarden en een engel.
Ja, maar die engel is waarschijnlijk de Heer Jezus. Want een engel kan nooit het evangelie brengen, maar ander verhaal.
Maar goed, dat zijn ook grote dingen.
Ja, nee, dat is waar.
Maar ik snap waar de uitdrukking vandaan
komt. Zeker, nee, je hebt gelijk. Ja, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met absolute termen. Maar hebben zij niet gehoord? Israël, en dan gaat hij in vers 18, heel vreemd genoeg, Psalm 19 citeren. Hun geluid, het geluid van de hemelen, van de scheppingen, is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einde van het aardrijk. En dan bedoelt hij eigenlijk dit. Ook Israël zag de schepping. Maar Paulus bedoelt denk ik ook dat het geluid van het evangelie van God is ook destijds uitgegaan. Over heel Israël. Want Stefanus, Paulus, nou, noem ze maar op, Petrus, ze hebben allemaal het evangelie verteld. Ze wisten het wel. Tot het einde van het aardrijk. En in Colossense 1 lees je dat Paulus daar zelfs zegt, vreemd genoeg. Ik heb altijd een rare tekst gevonden, maar even kijken, in vers 25, daar staat, even kijken, nee, dat staat niet in vers 25. Nou moet ik het evangelie dat onder de hele schepping is verkondigd. Dat staat in vers 23. De hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping. Die onder de hemel is. Nou ja. En wij hebben het nog steeds over dat volk is niet bereikt, dat volk is niet bereikt, dat volk is niet bereikt. Maar waarom zegt Paulus dan het evangelie dat onder de hele schepping is verkondigd? Of in de hele schepping, onder de hemel?
Ja, de schepping zelf. Zal de schepping zelf kunnen zijn? Die verkondigt het ook.
Daar begint Psalm 19 op
rekenen.
Ja, maar heb je het hier over de hoop van het evangelie? Hè? Dat is niet hetzelfde als Psalm 19. De hoop van het evangelie is dat Christus komt en dat de gemeente aan hem gelijk is enzovoort. De hoop van het evangelie wat we in Romeinen 8 hebben gelezen. De heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Maar goed, even wat ik ermee wil zeggen is dat ook Israël heeft het gehoord. Snap je? Niet alle individuele Israëlieten. Maar het evangelie van de schepping, sowieso. Maar ook het evangelie van de genade van God is aan Israël gebracht, zie je het boek Handelingen. En ze wilden het niet. Ze wilden het niet, ze wilden het niet, ze wilden. De Heer Jezus zelf heeft het ze gebracht, het licht van de wereld. En ze wilden het niet. Ja? Nou, vers 19. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Hebben ze dan niet begrepen dat God een weg van geloof heeft en niet een weg van werken van de wet? Hebben ze dat dan niet begrepen? In de eerste plaats zegt Mozes, ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken. En dat is Deuteronomium 32 vers 21. En daarmee bedoelt Paulus, anderen buiten Israël hebben wel begrepen dat het geloof het middel is tot behoudenis. En via die mensen die dat wel begrepen hebben, zal Israël tot jaloersheid worden gewekt. Ik zal uw jaloersheid opwekken. Door het geen volk. En door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken. Nou, die toorn, dat is duidelijk, hè? Die is er wel geweest. Maar die jaloersheid, hoe zit het daarmee? Kijk, de gave van tongen, laat ik het even anders zeggen, van talen, komt ook uit Jesaja 28. En toen het woord van God nog niet volkomen compleet was, toen werden de Joden, die dus de gemeente bezochten, sommigen hoorden God groot maken in hun eigen taal. En dat was een taal waarin ze grootgebracht waren, een heidense taal, terwijl ze Joden waren. En daarmee geeft God aan, kijk, het oordeel is nu uitgesproken over het feit dat Israël zichzelf als uniek zag. En door vreemde lippen werd dat oordeel aan hen bekendgemaakt. Het is namelijk een teken voor de ongelovigen. Een oordeelsteken. Dat nu heidense lippen hem groot maakten. En het heil naar de heidenen was gegaan. En toen de Joden dat steeds meer gingen verwerpen. Uiteindelijk zegt Paulus, ik zal vanaf nu naar de heidenen gaan. Handelingen 13, handelingen 28. dan zegt 1 Korinthe 13, de talen zullen verstommen. Zullen verstommen. En nu is dat getuigenis na 70 na Christus niet meer nodig, dat oordeel als getuigenis. Mijns inziens. Dus die hele talentoestand van vandaag, dat is iets heel anders. Ja? Dus daarmee zie je al dat God in die talen van die vreemde volken, Handelingen 2, al een oordeel uitsprak over dat eigen gerechtige van Israël. Hoe kunnen ze nou in vreemde talen God loven? Dat is toch Hebreeuws? Hallo? Nee. Dat is die jaloersheid, hè? Opwekken. Snap je? Ondanks het getuigenis van hun eigen schriften verwierpen ze het systeem wat God bedacht heeft. Vanaf Abraham af, hun vader in het geloof, geloofde God en het werd hen tot gerechtigheid gerekend. 430 jaar voor de wet kwam, was dat al duidelijk. Waarom houden wij mensen zo vast aan eigen gerechtigheid? Ook christenen. Geef me maar een pakket regels. Ik hoor dat laatst ook, hè. Ben ik uitgenodigd bij een gemeente. Ja, je mag bij ons komen spreken, maar graag even iets praktisch, hè. Waar we wat mee kunnen. Nee, dat is serieus. Dus graag even wat we moeten doen, graag. Maar dan denk ik altijd, ja. Praktisch is juist iets van de Heer Jezus. Ja, maar dat is allemaal niet praktisch. Want we willen graag weten, wat moet ik doen? Dat is de mens, die wil gewoon... Geef mij een pakket regels en ik doe het. Nou, dat is niet de prediking, denk ik. Maar goed. Maar waarom zijn wij zo mensen zo moeilijk af te brengen van dat... Geef me een pakket regels en ik doe het verhaal.
Zoals natuur is dat.
Sorry?
Zoals natuur van Adam is dat.
Ja. Want...
Ja, die wil roemen.
Ja.
Geen werken.
Ja, klopt. Sterker nog, ook evangelisch Nederland doet dat, hè? Van, bidden, stille tijd.
Moeten.
Maar als je dan die dingen vertoont, ben je nog trots op jezelf ook.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar die hele aandacht, die hele focus moet niet zijn op wat wij... Paulus was helemaal niet bezig met, heb ik wel vrucht van God? Groei ik wel geestelijk? Hij zegt, voor zover ik nog leef... Leef ik door het geloof in het vlees. Hè? Door het geloof in de Zoon van God. Dat is zijn focus. Eén ding doe ik. Hij was met de Heer Jezus bezig. Wat het allemaal voor uitwerking had. Hij zegt in 1 Korinthe, ja, ik beoordeel mezelf ook niet. Ik ga er niet mee bezig. Laat God het maar besluiten in die dag. Dat komt wel. Maar ik ben nu bezig met hem. En dat is zo'n ander. Dat geeft zoveel rust en zoveel vreugde. In plaats van dat je altijd maar weer iets moet. Wat zei je?
Moedeloos, hè?
Ja, dus ik ga niet naar een gemeente met een praktisch verhaal. Van, jongens, volgende komende week moet je elke ochtend 6 uur je bed uit. Je moet gaan vasten. Die dingen komen voort uit je liefde voor Christus. De een gaat vasten, de ander gaat dit. Laat het gewoon bij die mensen. En ga er vooral ook niet over roemen, want dat is ook weer zoiets typisch menselijks. Ze hebben iets meegemaakt op het geestelijke gebied en er moet gelijk weer in de publieke sfeer gedeeld worden. Hoeft niet. Laat het nou maar tussen jou en de Heer. Weet je, we gaan in je binnenkamer, sluit de deur. Kijk, roemen in je zwakheden. Prima. Laat maar zien hoe zwak je bent. En dat is...
Dat kan een roemen worden.
Ook dat kan weer een roemen worden. Ja, klopt, ja. Maar zou je toch...
Nee, maar dat is zo.
Ja.
Paulus geeft wel opdrachten bij dat je dingen moet doden. Dus hij zegt wel dood dan. Maar dat is ook wel een soort van moeten.
Ja, zeker. Maar er zijn heel veel opdrachten in het Nieuwe Testament. 1050 geboden. Maar ik heb het al vaker gezegd, dat zijn allemaal bepalingen voor de nieuwe mens.
Mm-hmm.
En de nieuwe mens, het zijn eigenlijk, ik zeg altijd, het zijn, als je water uitschiet en je graaft geen gangetjes, dan gaat het alle kanten op. Maar die regels zijn juist die beddingen waar het door kan stromen, dat leven. Dan weten we van, oh ja, wacht even, ik ga zo en zo met mijn vrouw om, maar de schrift zegt dat. Dus ik ben ook niet helemaal op het gebied waar ik zijn moet. Dan ga ik mee naar de Heer. Weet je wel, dat is een beetje de bedoeling. Maar het is niet de bedoeling om, zoals ik laatst ook weer van een geweldige, goede Bijbelleraar las, van het geliefdesgebod moet je niet als een gebod op de gemeente leggen. Want dan wordt het een wet. Heb elkaar lief. Nee. Een nieuw gebod geef ik u. En die discipelen dachten, wat? Onmogelijk. Zoals ik u heb lief gehad, enzovoort. Maar toen de geest kwam, Een heel ander verhaal.
Moeten we elkaar blijven aansporen om die dingen...
Juist.
Niet als iets wettelijks te gaan beschouwen.
Nee.
Beschouwen.
Nee.
Dat zit natuurlijk wel in onze natuur.
Ja. Maar als ik dus bezig ben met mezelf... met wat ik bereik, hoe ik leef... of ik wel genoeg van mijn vrouw hou... Dat gevaar zit er dan in dat ik weer trots raak... en dat ik weer denk van... nou, ik ben wel goed bezig. Maar Paulus was met die dingen niet bezig. Hij was met Christus bezig. En dat zijn we toch wel een beetje kwijtgeraakt, denk ik. En dat geeft zoveel meer rust. Want strijden tegen jezelf... jezelf verbeteren... ja...
Jij bent er al lang mee gestopt, zo hoor ik zo.
Nou, niet, het zit ook in mij. Ja. Weet je wel... En als ik ook weer een keer te lang naar een YouTube-filmpje kijk, denk ik van ja, had ik dat nou weer moeten zien? Een of andere. Ja, zo'n lege. Vermaak ding. Denk van nee, dat had ik niet moeten doen. Dus dan ga ik mee naar de Heer. Maar ik ben niet te veel meer bezig met wat ik moet worden. Mijn hart is niet meer gevuld met ik moet dit worden, maar met wie de Heer Jezus voor mij is. Mm. En dat.
Is ook geboden in acht nemen, zegt hij ook.
Zeg je?
De liefde tot Christus is ook zijn geboden in acht nemen.
Ja. Maar zijn geboden zijn nergens uitgetekend. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, mijn geboden, dat ben ik gewoon zelf. Word als de meester. Ja. En in de brieven van Paulus vind je feilloos dat dat is door het leven, door de geest. Wandelen door de geest. Als wij leven door de geest, laten we ook wandelen door de geest. Hoe dan? Door onze gedachten met hem te vullen. Onze focus op hem gericht. De mens aan Gods rechterhand. Ik heb donderdag een lezing in Dokkum. Ingelaste lezing. Wat zei je?
Daar ga ik niet naartoe rijden.
Nee, maar dat kun je ook op internet zien. Okay. Bijbelsebron.nl, maar dat zijn hele goede lezingen daar. Maar over het woord van de Vader heb ik een avond. En het viel mij op dat de Heer Jezus zegt, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Hij zegt niet, ja, Vader, dan moeten ze heiligen, dus afzonderen van de wereld tot u, maar dan door de Bijbel. Nee. Uw woord is de waarheid. Het woord van de Vader. Dat is niet zomaar, ja, de Bijbel. Een beetje de Bijbel lezen, nee.
Ja, maar hij zegt dat Christus de waarheid is.
Ja.
Omdat Christus het woord is.
Juist, maar wat houdt het in? Waarom worden wij geheiligd door dat woord van de Vader? Nou, dat is hetzelfde idee als mijn voedsel, aangename geur. De Vader is gevuld met Christus. Ja? Uw woord, wat is het woord van de Vader? Dat is Christus. Zie hem, hoor hem, dit is mijn geliefde zoon, dit is hem. Als wij gevuld zijn met dat woord, hebben we dan nog zin in de wereld? Heilig en in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Anders gezegd, als wij net zo vervuld zouden zijn met de zoon als de Vader is, nou dan wil je echt serieus helemaal nooit iets meer van te maken hebben met drek van de wereld. Dus hoe meer we gevuld worden met Christus, de Zoon, de Eeuwige, hoe minder honger we hebben naar de andere dingen. Dat is het geheim. He?
Ik heb er ook minder moeite mee, ja. Ik verwacht hem namelijk elke dag.
Ja.
Dat doet die wereld van mij nog helemaal niet meer.
Nee. Maar je zult zien dat hoe verder je komt met de Heer, tenminste, dat is mijn ervaring, hè, dat de Heere God wel dingen aanwijst, dat is nog een beetje van de wereld. Hoe je daar tegenaan, hoe je daarmee omgaat. En dat is een proces waar je heerlijk samen, zonder jezelf te veroordelen, Romeinen 8 vers 1, er is geen veroordeling, maar dat je hebt een groot verlangen om door dat woord van de Vader, de Zoon, en ik ga wat voorbeelden noemen uit Leviticus en weet ik veel, ik weet nog niet precies hoe, maar om te laten zien hoe God het voor Israël ook bedoeld had. Want als zij met die offers bezig waren, dat waren ze ook geheiligd. Ze kwamen in het heiligdom, ze kwamen in die wolk, ze kwamen in die heerlijkheid. En ze waren niet meer in de woestijn, weet je. Ze waren daar helemaal niet meer mee bezig. En dat is, ja, vind ik zo mooi.
En toch zegt de Heer Jezus zelf, ik kan totaal helemaal niks doen zonder de Vader. Dus.
Ja.
Ja.
Dat zegt hij. Dus. Maar dat zegt hij niet als afhankelijke mens.
Ja, dat weet ik niet.
Nee, hij zegt dat en dat... zegt hij als eeuwige zoon. Hij zegt dat niet om aan te tonen, ja, ik ben ook maar een afhankelijk mens. Hij zegt, nee, ik ben één met de Vader. Wij zijn één in wezen. Daarom zegt hij het.
Ja, inderdaad. Dus hij is wel het woord, is hij dus inderdaad ook wel.
Ja.
Maar het is ook maar de Vader. Maar...
wat hij doet doet de Vader. Wat de Vader doet doet hij. Ze zijn één in wezen. Daarom laat hij dat zien. Nou goed. ik hoop daar donderdag DV, als ik nog, ja, je weet maar nooit. Maar ik vind het wel een mooi onderwerp. Ja. Het woord van de Vader. En je hebt in de schrift heb je het woord van de Vader. En je hebt de geest van de Vader. Ik heb hun uw woord bekendgemaakt, weet je wel. Maar de geest van de Vader vind je in Efeze 3. En ook dat is door uw geest gesterkt te worden. In de innerlijke mens, zodat Christus woning maakt in de harten. Christus woont in de harten. Dus als de geest van de Vader werkzaam is, wordt de Zoon groter. Als het woord van de Vader werkzaam is, wordt ook de Zoon groter. Want de Vader heeft niets anders dan de Zoon waar zijn liefde naar uitgaat. En als wij nou ook zo leven, steeds meer en meer, ja, dan hoeft al die toestanden in de wereld... Kijk, ik zal één voorbeeldje noemen. Heb je nog tijd? Ik was vroeger helemaal gek van televisieseries. E-Team. En het was nog niet tot bekering gekomen, de Hulk. En, nou, ik zat elke week voor de tv. Niet normaal, joh. En omdat ik zelf een beetje gepest werd op school. Niet heel ernstig, maar ik zocht natuurlijk helden. Ik zocht identificatie. En later werd het Indiana Jones. En weet ik veel wie allemaal. En toen kwam ik tot bekering. En nog steeds... heb ik dat ik films interessant vind en leuk vind. Maar toen op een gegeven moment was er een moment dat het mij duidelijk werd dat het zoeken van dat soort figuren ook een soort afgoderij is eigenlijk. Hè? Je vereert mensen. Maar geen enkel mens is het waard om vereerd te worden, hoe klein ook. Want dat deed ik wel. Dat was de held. Hij was de weet ik veel, noemen ze maar op. Maar de Vader zegt, ik wil dat je mijn Zoon eert. Snap je? En niet al die lui, die sportmensen en die filmsterren. Wat zijn dat nou? Dat zijn zondaren. Maar wat duurde bij mij heel lang voordat ik dat door had. Dat klinkt misschien gek. Van, oh ja, natuurlijk, wat stom, zeg. Dus heb ik dat beleden van, Vader, wat toch dwaas dat wij mensen vereren. Maradona is dood. Nou, zeg, de hele wereld op zijn kop. Ja, toch? Hij kon een bal aardig in een doel schieten, ja. Dat was hij misschien wel de beste in. Maar voor de rest...
En niet voor hem de eeuwigheid.
Ja.
Oh,
ja. Met al respect voor die man natuurlijk. Maar zijn leven was natuurlijk één grote drama. Ja. En zo zijn er zoveel.
En dan de tekst die in de krant staat. God is dood. Is natuurlijk wel heel erg
triest. Hè? Ja, dat is triest. Ja. Ja, dat is zo, maar zo is de mens. Ja. De mens zoekt ook naar een verlosser.
Ja. Ja. Alle films. Gaat altijd over een verlosser.
Ja.
En dan nu allemaal out of space.
Ja.
Dus, goed voorbereiden voor de grote bedrukking.
En weet je wat het tragisch is? Het tragische, de meeste verlossers die mensen kiezen, zijn vaak tragische figuren. En vandaag is het 40 jaar geleden dat John Lennon werd vermoord. Daar heb ik me een beetje in verdiept, want ik ben erg geïnteresseerd in hoe de mensen functioneren. Maar deze man was ook zo anti-God gewoon. Hij heeft een liedje geschreven, het bleek, dat heet God. Hij verwerpt al het geloof. Hij gelooft in zichzelf. Hij gelooft in... alleen maar in zijn eigen kracht en bla bla bla. Imagine There's No Heaven, hè, dat liedje. Dat wordt door iedereen helemaal, nou ja, bijna de hemel ingeprezen. Maar hij zegt daar gewoon, dat zou toch heerlijk zijn als er geen God is. Dat zegt hij in dat liedje. Toch? Nee, maar dat is zo. En die wordt dan door iedereen op handen gedragen, zo'n persoon. Maar de Heer Jezus die goed deed, die de Zoon van God is, die altijd iedereen in genade benaderen. Wat zeggen we? Ja, je moet aan het kruis. Nou, en daarom ben ik nu niet meer van het vereren van mensen. Verder van dat zelfs. Door het woord van de Vader, hè? Vers 20. Maar Jesaja waagde te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Juist. De heidenen. Ik ben openbaar geworden aan hen die mij niet naar mij vroegen. Jesaja 65, vers 1. En dat zijn natuurlijk niet alle heidenen, want het is uit elk volk is iemand of meerdere geroepen. Maar voor de Jood is het, ja, een heiden, maar die heeft niet eens een wet. Die weet niet eens waar we het over hebben, die zoekt God niet. Maar juist aan hen heeft God zich geopenbaard. Ja? Nee. En tot Israël zegt hij de hele dag, heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Maar wie zegt dat? God, hè? Jesaja 65, vers 2. Maar wat zegt de Heer Jezus? hoe dikwijls heb ik u niet willen vergaderen als een hen naar kuikens. Dan spreekt de Heer Jezus ook als God. En u hebt het niet gewild. Maar dit gaat ook over ons mensen, over de christenheid. Ik sluit daarmee af. Kijk eens even wat er staat in 2 Kronieken 36. Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk. Overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken. Oh ja, wat zien we vandaag? Alle dominees, niet allemaal, maar vele. Trouwbreuk, homoseksuele dominees. In de kerk gewoon. Zoals de heidenvolken ook doen. Doen zij ook. En wat zeggen we? Ja, maar daar mogen we niks over zeggen. Want God is liefde. Nee, het is een gruwel. Echt. En overeenkomstig alle gruweldaden van heidenvolken. Zij verontreinigden het huis van de Heer. Zij verontreinigen de tempel. En wat zegt 1 Korinther 3? God zal hem verderven die zijn tempel verderft. Korinthe 3. En als wij goed gaan noemen wat kwaad is en kwaad gaan noemen wat goed is, Jesaja 5, als we als christenen de zonde in het huis van God toelaten, dan doen we precies hetzelfde als 2 Korinthe 36. Wat zeg ik nou? 2 Kronieken 36.
2 Kronieken.
Ja, ik heb het geciteerd onderin de laatste tekst. De laatste.
Oh ja, ja.
Dat hij geheiligd had in Jeruzalem. God heeft zijn huis geheiligd. Ik was, ja, nou, ik kan wel een beetje nog één ding dan zeggen erover. Maar wat zijn wij toch ook, hoe zeg je dat, nonchalant tegenover het avondmaal, hè? Er komen mensen binnen, ja, zeggen van je naam. Ja, ik ben Wim, ik kom uit Friesland en ik geloof in de Heer Jezus. Fijn dat je er bent, Wim, hier heb je een stuk brood. Ja, dat is toch niet de heiligheid van zijn huis. Dat is toch, je wilt toch weten wie die man is. Je wilt toch een getuigenis hebben van of die man met de Heer leeft. Dat is niet om te checken, maar om het huis. Het gaat om zijn Heer. Ben ik dan beter? Nee, maar jij bent, daar gaat het niet om. Het gaat om, wij komen wel tot de tafel van de Heer. Hè? We komen wel tot de kern van het huis van God. Zijn brood, zijn zoon. En dan zijn we, zeggen we, ja, nee, maar iemand hoeft alleen maar even zijn naam te noemen en zijn belijdenis te geven. Maar in de tijd van de Bijbel zeiden ze, nee, je hebt een brief nodig. Je hebt een getuigenis nodig. Iemand anders die jouw wandel met de Heer kan bevestigen.
Die gemeenten zijn er gelukkig ook, hoor.
Ja, die zijn er gelukkig ook, ja. Gelukkig wel, ja.
Ik kom nog wel zo'n ingeles hier, maar als ik dat net aanloop, dat ik allemaal moet doen, want ik moet getuigenis geven.
Ja, heel goed. Ja, maar iemand anders moet getuigenis over jou geven. Iemand anders moet zeggen, die Nico, daar kan ik van getuigen, dat zoals Paulus, ja, dat Ananias het met Paulus doet.
Ja. Ze kennen mij helemaal niet, dus ik kom voor de kaart zomaar binnen.
Ja, maar dat is dus wat ik bedoel. Nou, eventjes het huis van God verontreinigen. Israël heeft het gedaan. De christenheid heeft het ook gedaan. Op alle vlakken en op alle fronten. En nu zijn wij in deze tijd, vlak voor de komst van de Heer Jezus, in deze situatie. En dan zegt de Heer, zorg nou dat je hart rein is tegenover mij, dat je verootmoedigt en dat je ook schuld beleidt. Niet voor alles wat iedereen gedaan hebt, maar heeft, maar voor het feit dat je deel uitmaakt van zo'n belijdenis. Dat is voor de Heer aangenaam, denk ik, als je je zo opstelt. Dat jij geen HB'er bent van nature, maar dat je het grote verlangen hebt om door het geloof de Heer Jezus te dienen. En hem alleen. Ja? De hele dag zijn handen, en dat doet hij vandaag nog steeds, uitgestrekt. Aan een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ja, maar we doen het zoals we het zelf willen. Maar we doen zoals we het zelf goed achten. Nee, maar we hebben het onze eigen regels. Maar wat zegt het woord van God? Nou, daar laten we het vanavond bij. En dit was ook de laatste avond van 2020. We zien elkaar even een maand niet, denk ik.
Ja, heb je al meer wat gehad?
Ik ga ze morgen of overmorgen even mailen. Okay. Ja? Goeie vraag.
Week 4, dan zit ik in de Tessel, hè? Dat moet je even...
Ja, dan komen we naar jou toe. Goed, het was het, mensen.
Zet je telefoon wel aan. Mm.